full case advocating who Daniel een moeilijkheden werd gebracht, hoe hij voor de leeuwen werd geworpen, omdat hij het er nog niet eens aan dacht om uiteindelijk God niet eer te geven die hem toekwam. Want er was een bevel uitgevaardigd dat niemand tot enig God of enig mens zich mocht richten dan alleen tot koning Darius de Meder. En Daniel zegt: het is mijn plicht om God te dienen en ik ga God dienen. En dat betekende dus dat hij schuldig werd bevonden en de koning was daar niet blij mee, want hij had Daniel graag, maar het bevel was uitgevaardigd. Maar we hebben dan ook gezien dat God Daniel heeft geholpen. En dat gebeurde dus in het eerste jaar, of in het begin, in het eerste jaar dat Darius het koningschap had en dat hij dus dat Babylonië veroverd was door de Perzen. Vandaag in hoofdstuk 7, we gaan hier het hele hoofdstuk zien. We zouden onrecht doen aan het hoofdstuk als we er eigenlijk doorheen zouden jagen. We gaan vandaag de eerste 18 versen gaan zien. En vandaag dit is ook het laatste hoofdstuk waarvan we gezegd hebben, als je dat nog herinnert in het begin, dat een stuk in de Bijbel in het Aramees is geschreven. En we zijn dan begonnen in hoofdstuk 2. Vanaf vers 4, daar zien we ook tussen aanhalingstekens dat daar Aramees staat. En dat eindigt ook op het einde van hoofdstuk 7. Nu hoofdstuk 7, voor degenen die aantekeningen maken met pen in een Bijbel. Als je wilt, mag jij, we gaan dat hoofdstuk wat onderverdelen, om dat beter te begrijpen. Je mag een streepje zetten boven vers 9. Want tot en met vers 8 is het eerste gedeelte. Je mag de streepje zetten tussen 12 en 13. En vers 13 staat in mijn Bijbel helemaal op het eind. Maar kijk hoe dat bij u staat. Dat is een tweede gedeelte. Dan tussen vers 14 en 15. Dat is een derde gedeelte. Dan tussen vers 18 en 19. Dat is eigenlijk waar we vandaag ook gaan stoppen. Tussen vers 22 en 23. En dan eigenlijk het laatste stuk, het één geheel, maar we zullen vers 27 en 28 ook nog opsplitsen. Omdat daar de uitlegging stopt en Daniel zijn reactie daar nog op volgt. Nu, we hebben tot nu toe dromen gezien die overkwamen de koningen van Babylonië. We hebben gezien hoe Nebukadnezar dromen had, hoe koning Belshazzar dat teken aan de wand zag. En goed, vandaag gaan we zien hoe Daniel zelf een droom had. Maar Daniel, als we in vers 1 kijken van hoofdstuk 7, dan zien we dat hij deze droom krijgt in het eerste jaar van Belshazzar. Dus, maar vorige keer hebben we gezien, Belshazzar was gedood, want dat teken op de wand, mene tekel versum, betekende het koningschap is van u weggenomen, het wordt verbroken aan een ander gegeven. En hij was dus dood en Darius de Meder had het koningschap ontvangen. Dus maar nu gaan we even terug in de tijd. In de tijd dat Belshazzar het eerste jaar dat hij was aangesteld als koning over Babel. En dat ongeveer dus 12 jaar dat we terug in de tijd gaan. Nu, wat we moeten weten over die indeling. Het visioen van Daniel, die kunnen we dus indelen in 4 stukken. Eerst gaan we een voorstelling krijgen van het visioen dat Daniel had, gevolgd door een heel korte uitlegging. En dat is het stuk wat we vandaag gaan zien, want dat eindigt in vers 18. En het tweede stuk, het derde en het vierde stuk, dat is een gedetailleerde vraag die Daniel heeft over dat visioen en de uitlegging op die vraag van Daniel. Maar daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. En dat zal niet volgende week zijn. Normaal is Gert-Jan volgende week in ons midden. Dus het helpt ons als wij over die dingen gaan nadenken. Het visioen, een korte uitleg daarop, een gedetailleerde vraag over het visioen en het antwoord op die gedetailleerde vraag. Dat zijn de 4 stukken die we zien in hoofdstuk 7. Nu over het visioen zelf, dat zijn de versen 2 tot en met 14. Dat visioen zelf, dat kunnen we eigenlijk in drie scenario's gaan onderverdelen. En ik zeg het nu wel met cijfers, gaat u dat ook wel duidelijk worden als je dat, als we dat gaan lezen en als je dat gaat zien. En een eerste scenario dat we gaan zien over dat visioen dat Daniël krijgt, is dat vier grote dieren uit de zee opkomen. Op de zee opkomen. En die vier dieren worden daarin beschreven. Het tweede gedeelte zien we in vers 9 tot en het einde van vers 12, dat daar een oordeelstoel, een rechterstoel, wordt voorgesteld, een oude van dagen die zich daar opstelt. En die oude van dagen, die gaat die vier dieren oordelen. Dat is het tweede scenario. En het derde scenario is waar wij zien in vers 13 en 14, waar iemand die een mensenzoon wordt genoemd, koninklijke eer krijgt, die krijgt heerschappij en die wordt een koninkrijk gegeven, een eeuwig koninkrijk. Dat is het derde scenario wat we gaan krijgen in het visioen. Dus het helpt ons natuurlijk, Daniël, de eerste zes hoofdstukken, dat zijn woorden die wij waarschijnlijk allemaal vrij goed kennen. Daniël en de leeuwenkuil. Het beeld van Nebukadnezar aan hoofdstuk 2, dat zullen we ook wel gehoord hebben. De drie vrienden, dat verhaal in hoofdstuk 3, als ik me niet vergis, dat kennen we ook allemaal. Dus daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Maar vanaf hoofdstuk 7 wordt Daniël voor velen onbekend terrein. En omdat mensen dat niet goed kennen, gaan ze daar heel gekke ideeën over krijgen. Dus als ze dan hier en daar en Daniël gaan lezen, dan gaan ze daar de wildste uitleggingen aan geven. En daarom is het eigenlijk belangrijk dat wij... wat is het? Ah, de verwarming uit. Dus... waar zat ik nu? Ja, dus als wij nu wat meer zouden gaan spreken en nadenken over die hoofdstukken vanaf Daniël 7 tot het einde, dan zou dat eigenlijk zo niet moeten zijn. Dan zouden wij eigenlijk deze verhalen even goed kunnen aanhalen als het verhaal van Daniël en de leeuwenkuil, of het gouden beeld, of al die andere verhalen die we in de eerste vers hoofdstukken zien. Maar... natuurlijk, als we er niet mee beginnen, dan gaan we het ook nooit niet kennen. Dus laten we eens beginnen in vers 1 van Daniël hoofdstuk 7. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn lege steden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Dus Daniël, in dat eerste jaar van Belshazzar, 12 jaar terug, tegen waar we vorige keer gestopt zijn, kreeg hij die droom, hij kreeg visioenen. Als hij op zijn bed lag s'nachts en hij schreef die droom op. Dus het is Daniël die ons hier gaat vertellen over wat hij heeft gezien in die droom. We kijken eens in vers 2, begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide, ik had in de nacht een gezicht en zie de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Dus... er wordt een beeld gegeven, de vier winden van de hemel, die brachten de zee een grote beroering, en uit de zee kwamen vier dieren. Nu, waar doet ons dat aan denken? Waar hebben we dat nog gehoord? Dat weet jij dat? Het boek van Openbaring, hoofdstuk 13. Daar zijn we ook vier dieren tegengekomen. Toen hebben we ook een sporadisch verwezen naar Daniël, hoofdstuk 7. Wel, nu gaan we zien wat dat is. En die zijn aan elkaar gelinkt, die hoofdstukken natuurlijk. Maar vier dieren komen uit de zee op. En wat zegt Daniël daarvan? Het ene dier verschilde van de andere. En we gaan de beschrijving van de dieren gewoon lezen. En dan gaan we doorlezen. En op het einde gaan we daar wat meer over nadenken. Want we moeten eigenlijk eerst het beeld goed kunnen vormen. En we moeten proberen, als we dat lezen, probeer te zien wat Daniël zag. En als je op Google gaat... en je tikt misschien het Engels is beter, in het Nederlands zal dat misschien iets minder lukken, maar Daniël 7, 7 is dan hetzelfde, maar dan vision of picture, En dan krijg je eigenlijk mensen die dat hebben proberen na te tekenen. Dat is best wel interessant. Misschien als mijn batterijen toelaat, zal ik het zelfs ook even opzoeken. Kun je dan zien hoe die vier dieren eruit zagen. Maar hoe zag dat eerste dier er natuurlijk uit? Vers 4. Het eerste geleek op een leeuw en het had adelaarsvleugelen. Terwijl ik bleef toezien, werd het de vleugels uitgerukt en het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens en werd het een mensenhart gegeven. Nu dus, een leeuw. Een leeuw kunnen we ons allemaal voor de ogen halen. Adelaarsvleugelen, dat lukt ook goed. Dan weten we hoe dat eruit ziet. Dus een leeuw die adelaarsvleugelen heeft. Maar terwijl Daniel naar dat rare beest, want het is een beest, maar toch een beetje raar, want zo zien we ze hier niet rondlopen. Terwijl Daniel daar naar aan het kijken was, zag hij dat de vleugels werden uitgerukt en dat dat beest van de grond werd opgeheven. En dat werd rechtgezet op zijn twee voeten en het werd een mensenhart gegeven. Vreemd, eigenaardig, maar zelfs van heel veel nadenken wat dat kan betekenen. Dat was het eerste dier. Vijf, het tweede dier. En zie een ander dier, het tweede, geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde, en de drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden, en men sprak tegen hem al dus, sta op, eet veel vlees. Dus dat is het tweede dier, een beer. Dat lijkt op een beer kunnen we ons ook allemaal voor de ogen halen, maar die beer die richtte zich op ene zijde op. En als ik dat goed begrijp, dan staat hij op één been iets hoger dan op het andere been. En wat was er in zijn mond? Drie ribben waren in de muil tussen zijn tanden. Nu, die ribben waren niet van hem. Dus wat heeft een beer? Een beer heeft jaagd, die heeft een prooi en die eet op. Dus hier wordt een beer voorgesteld. Die waarvan op één been staat, één been staat hoger dan het andere, en die heeft ribben in zijn mond, en daar wordt tegen die beer gezegd, sta op en eet veel vlees. Dus wat hij in zijn mond had, eigenlijk eet nog meer. Eet veel vlees. Dat was het tweede dier. Vers 6, het derde dier. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd weer heerschappij gegeven. Dat is het derde dier. Een panter. Kunnen we ons ook een panter. In het Engels wordt gesproken over een luipaard. Leopard. Een luipaard kennen we ook. Dat is dezelfde andere naam voor een panter. Maar die panter die had vier vogelvleugels op zijn rug. En die had vier koppen. En aan die panter werd heerschappij gegeven. Dat is het derde dier. Nu het vierde dier. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef, vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle overige en het had 10 horens. Even tot hier. Dat vierde dier wordt eigenlijk met niks vergeleken, maar er wordt wel van gezegd dat het een vies beest was, het was angstaanjagend en het was enorm sterk. En het had grote ijzeren tanden en met die tanden at het en vermaalde het. En als er nog iets overbleef van wat hij at, dan vertrappelde hij die met zijn poten. Een beest wat niks ontzag. Dat is het vierde beest. En het dier, dat vierde dier, dat verschilde van al die andere dieren die we tot nu toe gezien hebben. En wat had het ook nog? Dat vierde dier had 10 horens. Maar toen gebeurde er iets in vers 8. Terwijl, zegt Daniel, ik op die horens lette, want dat viel hem dus op, hij keek naar dat beest, dat sterke beest, en hij zegt, terwijl ik op die horens lette, zie ik daartussen, verhief zich een andere kleine hoorn en 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Heel bizar. Dus Daniel kijkt naar dat beest. Hij let daarop, dat trok zijn aandacht, die 10 horens. En hij zegt, ik let op 3 horens. En er is in één keer een kleine die zich daartussen verheft. En die andere 3 worden daarvoor uitgerukt. En die kleine komt dus in de plaats. En in die kleine horen waren ogen als mensenogen. We proberen dat eens in te beelden. En een mond vol grootspraak. Dat is het visioen. Wat Daniel kreeg over de 4 dieren. Een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Maar het 4e dier verschilde van de 3 anderen. Vers 9 gaan we verder. Terwijl ik bleef kijken, Daniel was nog steeds naar dat visioen aan het kijken, werden tronen opgesteld. Nu komen dus in de 2e scène van het visioen. En een oude van dagen zette zich neder, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Op die beschrijving hebben wij in Openbaringen tegengekomen, maar daar werd dat over Jezus gegeven. Hier wordt dat over de Vader gegeven. Nu, als wij geloven dat de Vader en de Zoon één zijn, moet ons dat niet verbazen dat dezelfde beschrijving wordt gegeven. Maar de oude van dagen, die zette zich neder, zijn kleed was dus wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit, voor de troon van die oude van dagen. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De 4 schaar zette zich neder en de boeken werden geopend. In de Openbaring hebben we dat ook gezien. Als wij zo'n scenario tegenkwamen, dan betekende dat er een oordeel ging worden uitgesproken. Dat God zou oordelen. Als boeken worden geopend, dat is ook een beeld wat we zien als Jezus zal terugkomen, zullen ook boeken worden geopend. Het boek des levens, en als uw naam daar niet in staat, zult gij voor eeuwig verloren gaan. En alle boeken, en de boeken waarin alle daden van de mensen staan, die zullen ook geopend worden. Maar hier zien we dus, de boeken werden geopend. En wat gebeurt er dan in vers 11, in dat oordeelscenario, dat troonscenario? Toen keek ik toe, zegt Daniel, vanwege het geluid van de grote woorden welke de horen sprak. Dus dat laatste dier, waar dat kleine horentje kwam, waar die ogen op stonden en een mond vol grootspraak was, dat was eigenlijk nog altijd aan het spreken. En harde woorden en slechte woorden aan het spreken, grote woorden aan het spreken. En ondertussen had die oude vandaag zich op de troon neergezet en de boeken werden geopend. Maar Daniel zegt, ik keek toe vanwege het grote geluid van de woorden welke de horen sprak. En terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijs gegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Dat is het 2e scenario. Nu komen we naar het 3e scenario. Ik bleef toekijken. In de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Waar hebben we deze woorden nog gezien? In het boek van Daniel. Weet een van de broeders dat? Kijk eens in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, met dat gouden beeld waarover Nebukadnezar droomde, dat gouden beeld dat uit 4 delen bestond, en elk deel was een koninkrijk, en Nebukadnezar was dat gouden hoofd, En na hem zou een ander koninkrijk komen. En na hem nog een koninkrijk. En na hem een vierde koninkrijk. En wat zou er gebeuren in de dagen van dat vierde koninkrijk van hoofdstuk 2 vers 44? Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat een eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan een eeuwigheid. Dat was wat we in hoofdstuk 2 vers 44 gezien hebben. God zou een eeuwig koninkrijk oprichten in de dagen van dat vierde koninkrijk. Toen hebben we gezegd dat het vierde rijk staat voor het Romeinse rijk. En wij weten dat in de Nieuw Testamentse tijd de Romeinen de baas waren. En dat in die dagen de Zoon des Mensen naar de wereld is gekomen. En dat de boodschap die Jezus en zijn apostelen predikten, wat was dat? Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het Koninkrijk der Hemelen staat te gebeuren. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3 vers 1 en 2. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk waar Daniel over profeteerde. In Daniel hoofdstuk 2 vers 44 door de droom die aan Nebukadnezar werd gegeven. En dat vierde rijk zou God een eeuwig koninkrijk oprichten. Wel, we zien dat de discipelen begonnen te prediken in de dagen dat de Romeinen aan het heersen waren. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het Markus hoofdstuk 1, vers 14 en 15. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zeide: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hoofdstuk 9 vers 1 van Markus zegt Jezus zelf dat sommige mensen vandaar die hem aan het luisteren waren naar wat hij zei, die zouden niet sterven voordat zij zouden gezien hebben dat het koninkrijk Gods is gekomen. En nu zien we dus in Daniel hoofdstuk 7 dat er wordt gesproken over een mensenzoon die nadert tot de oude van dagen en dat aan die mensenzoon heerschappij werd gegeven. Dat aan die mensenzoon in vers 14 koninklijke macht en eer werd gegeven. Dat alle volken, natie en talen hem dienden. En dat die heerschappij van die mensenzoon een eeuwige heerschappij is, die niet zal vergaan. En dat koningschap is een onverderfelijk koningschap. Zouden zeggen dat hetzelfde als wat we zagen in hoofdstuk 2 vers 44. Maar laten we daar eens wat andere teksten bij halen. Kijk eens. Ik punt niet direct op mijn outline. Laat me even nadenken. Een eeuwig koningschap. Kijk eens naar Hebreeën hoofdstuk 1 vers 8. Daar wordt over de Zoon gezegd: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter van rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. De troon van de Zoon is een troon die in alle eeuwigheid is. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. Nu, als dit ons niet overtuigt, denk dan eens aan de woorden die Jezus sprak voordat hij naar de hemel ging in Matteüs hoofdstuk 28. Wat zegt hij in vers 18? Wel, in Daniël hoofdstuk 7, vers 14, zagen wij dat de zoon heerschappij werd gegeven en koninklijke macht. En wat zien we dat Jezus zegt, juist voordat hij naar de hemel opvoert? Pas, kunt u dat lezen? Vers 18.
Jezus trad naar de bij en sprak op hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
Oké. Dat sluit aan bij wat we zien in het beeld wat gegeven wordt in Daniël hoofdstuk 7 en in Daniël hoofdstuk 2 van een eeuwig koninkrijk, een koning die alle macht heeft en wiens koninkrijk alloverheersendend en wiens macht niet verloren zal gaan. In tegenstelling tot de machten van de aardse koninkrijken. Wat wou ik daar nog aan toevoegen? Nog één tekst in Handelingen hoofdstuk 1. Want we hadden gezien in Daniël 7 vers 13 dat daar iemand was die met de wolken des hemels kwam. Iemand die geleek op een mensenzoon die zich begaf tot de oude van dagen. Wel, wat zien we in Handelingen hoofdstuk 1 vers 9. Michael, misschien wilt jij dat lezen. En vers tot en met vers 11.
En nadat hij dus gesproken had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan zijn ogen. Zie, en toen zij naar de hemel zagen, terwijl hij hen voert, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem. Elk, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat je daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen of gij hem ten hemel hebt zien varen.
Oké, dus wij weten dat Jezus, toen hij naar de hemel ging, op de wolken ging. Nu, dat beeld van God gebruikt wolken tot zijn strijdwagens, dat is een beeld dat ook in Openbaringen wel eens hebben gezien. Dat als in Matthäus 24 zien we hetzelfde beeld, als hij komt op de wolken, dat is een beeld om te laten zien enerzijds dat er een oordeel wordt uitgesproken, dat er iets van God gaat gebeuren. Maar, we hebben die drie scenario's gezien in dat visioen. En kijk nu eens wat Daniël, wat er gebeurt met hem als we teruggaan naar Daniël hoofdstuk 7 in vers 15. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. Daniël was ondersteboven van heel dat beeld. En de gezichten die mij voor de ogen kwamen, waren gekomen, ontstelden mij. Dus hij werd daardoor beangstigd, door wat hij zag. 16. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. Daniël gaat vragen, wat betekent dit nu allemaal? En hij gaat daar ook een kort antwoord op krijgen. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogste het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot een eeuwigheid, ja, tot een eeuwigheid der eeuwigheden. De vier grote dieren waren dus vier koningen. Meer bepaald vier koninkrijken. Want kijk eens heel even naar vers 23. Daar wordt duidelijk gezegd dat het vierde dier een vierde koninkrijk is. En goed, we begrijpen dat ook. Een koning staat symbool voor een koninkrijk. Dat hebben we eigenlijk ook gezien in Daniël 2. Als Nebukadnezar dat gouden hoofd was. Nebukadnezar stond symbool voor het Babylonische Rijk. En dus de vier dieren zijn niet vier letterlijke koningen, maar vier koninkrijken. Ja? Maar wat moeten we nu maken van die vier dieren? Wel, het eerste dier, dat leek, in vers 4 wat we gezien hebben, dat leek op een leeuw. En dat adelaarsvleugelen had, en dat de vleugels werd uitgerukt, en dat van de grond werd opgeheven en overeind werd gezet op zijn twee voeten en een mensenhart werd gegeven. Wel, dat doet ons vermoeden dat dit het Babylonische Rijk is. En dat dit ook verwijst naar Nebukadnezar. Waarom? Er zijn teksten in de Bijbel, in Jeremia hoofdstuk 4, vers 7 en 50, vers 17, waar Nebukadnezar wordt voorgesteld als een leeuw. In de profetieën. Nebukadnezar wordt vergeleken met een leeuw. Maar niet alleen met een leeuw, in Ezekiel 17, vers 3 en 12, daar wordt hij ook vergeleken met een arend. Dus, als wij die twee dingen samenbrengen, dan begrijpen wij dat dit het Babylonische Rijk is. Het eerste dier is een koninkrijk dat symbool staat voor het Babylonische Rijk. Maar, wat betekent het dan dat hem een mensenhart werd gegeven en dat hij ging rechtstaan als een mens? Want goed, daar hebben we dan toch ook wel wat vragen tijd. Dus de vleugels werden uitgerukt, het werd van de grond opgegeven, twee voeten overeind gezet als een mens en een mensenhart gegeven. Wel, van wie kwam oorspronkelijk de macht die aan Nebukadnezar werd gegeven? Dat? God. Heel duidelijk, als we gaan kijken naar teksten zoals Jeremia hoofdstuk 27, vers 6 en 8 en 21, vers 14. God heeft Nebukadnezar aangesteld als zijn dienaar. En God, daar worden we heel duidelijk gezegd, God heeft alle volken in zijn macht gegeven. Om te heersen over de aarde. Maar waar hebben we ons nog, of wat herinneren we ons nog over Nebukadnezar op een gegeven moment? Hij werd hoogmoedig. En hij dacht, kijk eens wat ik hier allemaal gedaan heb. En wat gebeurde er toen met hem? Bleef hij koning? Micha, wat gebeurde er?
Hij werd uit zijn koninkrijk.
Ja, en hij ging. Ja, hij werd gelijk een dier. Dus het zou kunnen zijn dat dat betekent hier dat Nebukadnezar heeft geregeerd, dat God hem die macht heeft gegeven, wat symbool staat voor die leeuw die adelaarsvleugels heeft, maar op een gegeven moment worden die vleugels uitgerukt en een mensenhart wordt gegeven, dat dat ook een tijd is dat Nebukadnezar te ver is gegaan en niet geregeerd heeft met God tegen God goedkeuring. Nu, ik zeg zou kunnen. Het is aan u om daar verder mee aan de slag te gaan. Dat is het eerste dier. Nu het tweede dier, in Daniel 2 hebben we dat ook gezien, het tweede rijk dat na Nebukadnezar en het Babylonische Rijk kwam, was het rijk van de Mede en de Perzen. Dat hebben we vorige week ook gezien. Darius de Mede, Kores de Pers, die heeft Babylonië veroverd. En het tweede rijk is dan de beer. Nu, wat wil dat dan zeggen? Hij richtte zich op de ene zijde op. Wel, hè, dus dat één been hoger staat als de andere. Sommigen zeggen daarvan dat het kan betekenen het koninkrijk van de Mede en de Perzen. De Perzen waren de overheersende macht. En de Mede waren in dat opzicht ondergeschikt aan de Perzen. En dat zou betekenen dus één been is hoger als het andere. En dat de drie ribben in zijn muil waren, ik bedoel, Kores heeft eigenlijk veel veroveringen gedaan en is heel sterk en machtig geweest. En ook hier zien we weer, er wordt gezegd, sta op en eet vlees. Die macht wordt hem gegeven. Die macht wordt gegeven aan dat koninkrijk van Gods wegen. We zien bijvoorbeeld in Jesaja, hoofdstuk 44, vers 28, misschien gaan we dat heel even openslaan. Jesaja hoofdstuk 44 vers 28. Waar we zien dat over Kores, in het Engels Cyrus, Kores de Pers. Ik dacht 150 jaar voordat hij nog, hij moest nog geboren worden op het moment dat deze profetie wordt gesproken. Dat hij al bij naam wordt genoemd door God. En hoe wordt hij hier genoemd? Die tot Kores zegt, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Door tot Jeruzalem te zeggen, hij wordt herbouwd en de tempel wordt gegrondvest. En het is ook inderdaad Kores de Pers geweest, die niet veel later, na de verovering van Babylonië, de opdracht heeft gegeven dat de Israëlieten terug mochten keren. Maar kijk eens in hoofdstuk 45. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb om de volken voor hem neer te werpen, de lendenen van de koningen ontgort ik, om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. God gaf hem de macht en God zegende zijn werk dat hij kon doen wat hij deed. Sta op, eet veel vlees. Dat is het tweede dier. Het derde dier, in vers 6, was gelijk een panter. En die panter die had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. En aan hem werd ook weer heerschappij gegeven. Nu in de Bijbel vinden we van dit derde dier niks terug, omdat dit speelt zich af in de tijd dat de Bijbel stil is. De jaren van stilte. De 400 jaar van stilte. En Jonas, stop niet. We zien dat van die panter wordt gezegd dat hij 4 vogelvleugels had op zijn rug en 4 koppen. Maar we weten in het Medo-Persische Rijk dat Alexander de Grote regeerde in het Griekse Rijk over de toenmalige wereld. En na Alexander de Grote is dat rijk uiteengevallen in 4 andere, van 4 koninkrijken. Maar daar gaan we de volgende keer meer over zien. Het vierde dier. Het vierde dier is dat beangstigende dier. Dat ijzeren tanden had, dat at en vermaalde. En dat wat hij niet kon verslinden, dat vertrapte hij. En daar gaan we vandaag eigenlijk niet te veel bij stilstaan, want vanaf vers 19 gaat Daniel eigenlijk dieper in op wat dat vierde dier is, op die 10 horens. En dus daar gaan we niet te veel bij stilstaan vandaag, maar we weten uit hetgeen wat we al gehoord hebben, dat het vierde rijk, dat regeerde na het Babylonische Rijk, het Romeinse Rijk. Dus deze dingen spelen zich dan ook in die dagen af. Maar hoe dan ook, die 4 dieren, die worden vernietigd. We hebben gezien in de troonscène, in vers 11, dat dier, dat vreselijke dier, dat werd gedood en zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven. Wat ook laat zien, dat vierde dier is gedood om niet meer terug op te staan. Dat is misschien een heel belangrijke gedachte om te onthouden. Maar aan die overige dieren, vers 12, daarvan wordt ook gezegd dat de heerschappij hen werd ontnomen en dat zij een levensduur gegeven werd tot tijd en wijle. Dus tot een vast bepaalde tijd. Nu als we dat zo lezen, krijgen we misschien de indruk dat die 3 dieren nog bestonden na het vierde dier. Maar ik denk dat dat niet het beeld is wat we hier moeten krijgen. Want in vers 11 zien we dat Daniel, die was zo onder de indruk van die horens en van dat kleine horentje, dat daar zijn focus op lag en daar gaat hij ook nog mee verder. En dat is ook eigenlijk het grote onderwerp, het grote thema van dit visioen, namelijk dat vierde dier. Die andere 3 dieren zijn eigenlijk ondergeschikt. Maar we hebben wel gezien dat het 3 koninkrijken zijn en in vers 12 worden we ook gezegd dat ook die 3 koninkrijken hun heerschappij wordt afgenomen. Wat we uiteindelijk ook weten, Babylonië is de macht ontnomen, het Perzische Rijk is de macht ontnomen, het Griekse Rijk is de macht ontnomen. En dan zien we dat beeld van die zoon des mensen, waarvan we gezegd hebben, Jezus die gekomen is naar de aarde, Jezus die de koninklijke macht ontvangen heeft toen hij naar de hemel is opgevaren en dat hij een onverderfelijk koninkrijk heeft opgericht. Dus wat we zullen doen is, we gaan het vandaag hierbij laten, omdat het, en wat ik u aanraad is, probeer die dingen eens te overlezen, probeer daar eens over na te denken, want volgende keer gaan we verder, en gaan we ook meer, hè, want Daniel gaat in vers 19 ook verder, dat hij eigenlijk de ware zin wil weten van dat vierde dier, wat dat nu betekende. En daar gaan die laatste verzen in dat hoofdstuk 7 gaan daar ook over. Maar probeer eens die stappen te zien in dat visioen. Probeer dat te lezen. Probeer de 4 dieren voor de ogen te halen. Die 3 scènes van het visioen, namelijk de 4 dieren, de troonscène en de mensenzoon, die koninklijke macht ontvangt. En dan gaan we volgende keer verder met wat dat betekent.